Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Handelingen 2. Handelingen 2, uit de Statenvertaling, anders schrikt u misschien, dat u denkt van wat heeft hij nou voor een boek voor zich. Dat was een echte Statenvertaling. Handelingen 2, en ik lees vanaf vers 22. Daar staat, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, omdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem met eden gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en tot Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide door hen, bekeert u, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Tot zover. En het was dan een deel van de redenvoering van de apostel Petrus op de bekende Pinksterdag. De eerste Pinksterdag noemen wij dat gemakshalve. Je hebt ook een tweede, dat weet je waarschijnlijk. Maar dit was echt de allereerste Pinksterdag waarop, zoals bekend, de Heilige Geest zich manifesteerde via de discipelen die daar ineens vrij uitspraken over degene met wie zij zo lang hadden opgetrokken. Degene die zij gekend hadden als vriend, maar bovenal als meester en rabbi. Degene ook die door hun eigen volksgenoten gedood was, zoals hier ook gezegd werd. Maar die door de bepaalde raad en voorkennis Gods ook was opgewekt uit de dood en die daarmee de dood had overwonnen. Dat is de boodschap ook die de apostel Petrus hier als eerste mag prediken. En hij zegt ook uitdrukkelijk dat hem dat toegestaan is. En dat het hem toegestaan is om dat vrijuit te doen. Het eigenaardige van deze situatie is, en wij zijn ons dat niet altijd bewust, maar het eigenaardige van deze situatie is dat deze discipelen, van wie wij toch een wat onbenullige indruk krijgen soms als wij de evangelie lezen, en zeker als wij de zondagsschoolverhalen moeten geloven, en u weet langzamerhand allemaal dat ik daar nogal wat van gehoord heb, hè, van zondagsschoolverhalen. Maar als we die zondagsschoolverhalen geloven, dan lijken die discipelen nogal onbenullige mensen te zijn. Mannen die in de eerste plaats niks geleerd hadden, en in de tweede plaats blijken ze weinig te begrijpen van wat de Heer tot hen spreekt. Althans, Dat is de gedachte die zich toch dikwijls aan ons opdringt. Aan u misschien niet, maar aan mij dan maar wel. Hè. Dus daar hoeven we dan verder niet over te discussiëren. Maar het eigenaardige is dan toch dat die mannen die zo dikwijls terechtgewezen moesten worden door de Heer Jezus, dat is dezelfde mannen een paar dagen, dat wil zeggen een paar weken, na de opstanding van de Heer Jezus, met zoveel autoriteit en met zoveel gezag, de schriften ter hand nemen en die beginnen te verklaren aan de oren van hun tijdgenoten, van al die mensen die ook zoveel op de zondagsschool geweest waren. Nee, ik bedoel de Joden uiteraard. U weet, die beginnen van jongs af aan, zo is dat, hè? Van jongs af aan in, worden ze meegenomen naar de synagoge en ontvangen ze onderwijs in de schrift, te leren zelfs Hebreeuws, iets waar wij nauwelijks aan toekomen, hè? Meestal helemaal niet. Dat doet er ook helemaal niet toe. Maar in ieder geval, die mensen die grootgebracht zijn met de schriften, die dat uit hun hoofd moeten kunnen voordragen, die grote delen van de Bijbel inderdaad uit hun hoofd kennen, en zelfs weten hoe het voorgedragen dient te worden. Het zijn die lui die hier ineens onderwezen worden door diezelfde onbenullige figuren, zal ik dan maar zeggen, tussen aanhalingstekens, die we kennen uit de vier evangeliën. Het is daar de apostel Petrus, die daar ineens met groot gezag verklaart wat op dat moment aan de orde is. En hij begint zijn toespraak ook, hij begint eerst met spreken in tongen uiteraard, maar als daarna de omstanders niet begrijpen wat er aan de hand is, staat Petrus op en zegt in vers 16... dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Waar haalt hij het vandaan, zou je zeggen? Dat doet er ook niet toe waar hij het vandaan haalt, behalve uit Joël natuurlijk, dat moet je weten. Maar dat zegt hij er ook bij, hè? Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, dat God namelijk zal uitstorten van zijn geest op alle vlees enzovoort. Hij citeert dat uitgebreid, dus ik hoef het nou verder niet aan te halen. Ik neem het maar aan dat het bekend is. Maar de man staat ineens te vertellen dat de gebeurtenissen die zich daar afspeelden, dat het een vervulling is, althans een toepassing is van de profetieën uit het Oude Testament. En niet alleen die van Joël, want hij citeert er nog meer uit de psalmen namelijk, dat hebben we ook gelezen. En bovendien de belofte van dat God deze geest zou geven aan Israël in het algemeen, maar meer speciaal natuurlijk aan de gelovigen. Die belofte vinden we niet alleen in Joël, maar op vele plaatsen in het Oude Testament. Nou ja, veel, maar in ieder geval genoeg. En daar gaat het maar om. Het is de apostel Petrus die heel duidelijk ook weet wat er in Joël 2 staat. Daar staat namelijk, het zal zijn, dat is vers 21 hier in Handelingen 2, maar het is Joël 2 vers 32... Handelingen 2 vers 21, het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Een waarheid die bij andere gelegenheid ook door de apostel Paulus later zou worden aangehaald in Romeinen 10 bijvoorbeeld. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Ik herhaal het met opzet. Er staat verder niks bij. Er staat alleen wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. In Romeinen 10 staat er wel wat bij, dan wordt het verklaard. Er wordt niks aan toegevoegd, er wordt niks naast gezet, maar er wordt een verklaring van gegeven. Er wordt gezegd, hoe zullen zij aanroepen welke ze niet geloofd hebben? Met andere woorden, dat aanroepen, zoals het uit Joël 2 wordt geciteerd, is een aanroepen in geloof. Het aanroepen van de Heere is eigenlijk niks anders dan een hard roepen om hulp. En dat doet men alleen wanneer men verwacht dat men ook daadwerkelijk hulp zal ontvangen. En het aanroepen van de naam des Heren dient alleen te geschieden daar waar men de Heer aanroept om hulp. Daar waar men God kent als de God die hulp zou geven. Dat weet u, want onze hulp is van de Heer alleen. Die niet alleen hemel en aarde gemaakt heeft, hè? Maar die ook inderdaad verzoening gedaan heeft voor onze zonden. En die daarom ons bekleedt met de gerechtigheid van Christus. Van die Heer is onze hulp. Een andere keer ga ik daar weer verder op in, want er schieten een paar schitterende uitspraken in gedachten uit het Oude Testament. Maar dat bewaren we voor een andere keer. In elk geval is het zo dat het aanroepen van de naam des Heren in geloof uiteraard voldoende is om ook daadwerkelijk die hulp te ontvangen. Begrijpt u me goed? We hebben het niet over hulp om bijvoorbeeld veilig door het verkeer heen te komen of zoiets. Daar gaat het niet over. Mogen dan voor ons belangrijke zaken schijnen, voor God is dat niet. Als er gesproken wordt over een Heer die hulp geeft, is het een Heer die uitredding geeft uit de dood. Dat staat er ook bij. Vele malen staat dat erbij. De belangrijkste hulp die een mens nodig heeft, is uitredding uit de dood. Slotverrekening is het zo, denkt u daar maar eens over na, over deze nu volgende laconieke uitspraak. Hulp om veilig het verkeer door te komen, is minder belangrijk dan hulp uit de dood. En bovendien, als er hulp uit de dood is, dan is het verkeersprobleem meteen opgelost. Want wat maakt het dan nog uit? Ja, er zijn tenminste enkele uit die het begrijpen. Maar goed, die zijn ook uit mijn familie, daar komt er van. Nou, sprak hij arrogant. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, de uiteindelijke uitredding, de hulp die de mens nodig heeft, is uiteraard hulp uit de dood. En het is die uitredding die God tot stand gebracht heeft in de Heer Jezus Christus. En dat niet alleen heeft het tot stand gebracht, hij heeft dat bewezen. Hij is niet degene die dat alleen maar kan, omdat hij dat nou eenmaal beweert. Hij is niet alleen degene die dat heeft aangekondigd in het Oude Testament en met de nadruk dan op de psalmen, zoals ze hier ook geciteerd worden, maar heeft ook daadwerkelijk hulp, uitredding uit de dood gegeven en heeft dat bewezen in de Heer Jezus Christus, de mens Jezus van Nazareth, zo wordt hij hier ook trouwens genoemd, Jezus de Nazarener, die weliswaar man Gods was, maar dat geldt voor alle profeten van het Oude Testament, maar deze mens Jezus de Nazarener werd inderdaad door God opgewekt. Wel, God opgewekt heeft de smarten des doods ontbonden hebbende. Alsof het niet mogelijk was dat hij van de dood zou gehouden worden. Dat is vers 24 van Handelingen 2. Het is deze gedachte die de apostel Petrus hier naar voren brengt en die hij ook vrij uitspreekt. En dat die dan ook het hart is van wat genoemd wordt de leer der apostelen in vers 42 van ditzelfde hoofdstuk. De prediking namelijk, de Bijbelse prediking, is dat God uitredding geeft uit de dood. De prediking is niet dat God de zonde oordeelt. Dat doet hij wel, maar dat is niet de prediking. De Bijbelse prediking is dat God zelf de zonde der wereld wegneemt en weggenomen heeft via het offer van de Heer Jezus. En dat vervolgens door de opstanding van Christus een nieuwe schepping, namelijk leven na de dood, leven na dit oude leven, tot stand gebracht is. En het is die Christus en dus ook dat leven dat gepredikt wordt door de apostelen. En het is datzelfde leven, diezelfde boodschap die ik u vandaag mag voorhouden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder jullie de betoond door krachten en wonderen en tekenen die God er hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gijzelf weet. Het eigenaardig is dat in onze dagen wij, nou ik niet, maar misschien u ook niet, maar dat in onze dagen sommigen geneigd zijn deze tekenen en wonderen en krachten in twijfel te trekken. En er zijn er zelfs die in twijfel trekken of Jezus de Nazarener, deze man Gods, ooit geleefd heeft. En men vindt het dikwijls wel heel wat als men zover komt dat men gelooft in een historische Jezus. Iemand die inderdaad ooit geleefd heeft en misschien wat kunstjes vertoond heeft. Ja, dat deed wonderen en tekenen dan maar. He, maar daar gaan we dan maar even aan voorbij. Maar hij heeft misschien wel echt geleefd. Misschien had hij ook bijzondere krachten. Maar er zijn wel meer mensen die bijzondere krachten hebben, dan de gedachte. En het is jammer van hem. Maar hij heeft het helaas verkeerd aangepakt. Hij heeft niet voldoende politieke kwaliteiten gehad om zich naar de top te werken. En in plaats daarvan kwam hij aan een andere top terecht, namelijk aan die van het kruis. Er zijn mensen die er zo over denken en vinden zich dan tamelijk gelovig. Omdat ze geloven dat de man ooit geleefd heeft. Maar dat is geen geloof. U moet goed begrijpen dat de mensen tot wie deze prediking hier geschiedde, deze mensen waren allemaal getuigen geweest van Jezus de Nazarener, die in hun midden deze krachten en wonderen en tekenen gedaan had. Daarom staat er ook gelijk, ook gij zelf weet. Het is helemaal niet de bedoeling dat de mens komt tot geloof in de historiciteit van Jezus van Nazareth. De bedoeling is niet dat wij komen tot geloof in het feit dat hij ooit geleefd heeft en misschien deze wonderen en tekenen gedaan heeft. En zelfs is het niet de bedoeling dat wij komen tot geloof in het feit dat hij ook daadwerkelijk werd opgewekt uit de dood, want er zijn er zelfs die dat geloven. Maar de bedoeling is dat wij geloven dat deze Jezus van Nazareth, die door God is opgewekt, dat wij geloven dat God hem, vers 36 staat dat, dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Het gaat niet om of hij überhaupt geleefd heeft, dat staat daar bekijfd, het is hier ook niet de discussie. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Daar hoefden die mensen niet van overtuigd te worden. En bovendien, als ze daarvan overtuigd zijn, geeft hun dat geen uitredding uit de dood. Men wordt echter verondersteld te geloven dat God deze Jezus van Nazareth, die deze wonderen en tekenen gedaan had, die stierf aan het kruis, inderdaad, en die door God werd opgewekt, dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer, tot Jehovah, tot Heer, en daarmee ook tot Christus. De bedoeling is dat wij geloven dat Hij is, nog steeds uiteraard, de in het Oude Testament aangekondigde, beloofde Messias, die de zonde der wereld zou wegnemen, die uw zonde zou wegnemen. En dat Hij dan inderdaad een historische figuur is, dat staat buiten kijf, dat is helemaal niet aan de orde. Maar het gaat om dat wij geloven in deze Christus der Schriften. U moet goed begrijpen dat ook in de, volgens de Bijbel en volgens ook Petrus hier in deze toespraak, het Joodse volk beschouwd moest worden als een ongelovig volk, omdat het weliswaar een godsdienst had en ook regelmatig samenkwam om die godsdienst in bepaalde rituele uitdrukking te geven, maar dat het volk als zodanig toch beschouwd werd als ongelovig en daarom wordt het ook opgeroepen tot geloof. Maar tot vandaag aan de dag wordt dat volk, net als het Nederlandse overigens, beschouwd als een ongelovig volk. Waarom? Omdat het niet geloofde in de historische tijd van Jezus van Nazareth. Jawel, daar geloof ik niet. Maar omdat het Jezus van Nazareth niet aanvaardt als een door God gezonde Messias. En het eigenaardige is, dat wil ik u graag voorhouden, dat het Joodse volk officieel nooit heeft getwijfeld aan de historische tijd van Jezus van Nazareth. Tot op heden nog niet. Ook het Jodendom gelooft, omdat het gewoon niet te ontkennen valt natuurlijk, dat Jezus ooit geleefd heeft en dat Hij gestorven is enzovoort. En dat van Hem verteld wordt, want dat gelooft men liever niet, dat Hij is opgewekt uit de dood enzovoorts. En sommigen zijn al heel blij als ze gehoord hebben dat er zelfs Joden zijn die geloven dat Jezus van Nazareth een van de profeten was. En de boodschap van God. Maar dat geloof geeft geen uitredding uit de dood. De bedoeling is dat men gelooft dat Jezus van Nazareth is de Messias. Niet een Messias, er zijn zelfs Joden die dat geloven. Gewoonlijk beschouwen ze zichzelf dan ook als een Messias. Dan hebben we dan geen moeite om ook Jezus te zien als een Messias. Als Messiaans in het algemeen, wat dat dan ook maar betekenen mag. Hè? Als iemand van grote betekenis misschien voor zijn medemens of zoiets. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Hij is de Christus der Schriften. Degene die niet zomaar te midden van de mens opstond om God te dienen, maar degene die daadwerkelijk door God gezonden was, uit de hemel zelf. Die zich vernederd heeft, hoewel Hij God was. Die zich vernederd heeft en de gestalte van de mens en daarmee van een dienstknecht heeft aangenomen. En die gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is Filippenzen 2 waar dat staat. En dat staat er meteen achter. En daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd. Dat wil zeggen in gewoon Nederlands. God heeft Hem ook uitermate verhoogd. En dat ook wil zeggen dat God ook degene was die Hem uitermate vernederd had. Dat is niet wat de mensen hem aangedaan hebben in de eerste plaats. Dat was wat hem van bovenaf werd opgelegd. Opdat hij als de vernederde de dood in zou gaan. En een smadelijke dood, een schandelijke dood zou ondergaan. Terwille van de verzoening. Waarom dat moest ga ik nou niet uitleggen. Daar heb ik toch de tijd niet voor. Maar waar het om gaat is dat het zo gebeurd is. En dat de schrift dat leert. En dat als in Genesis 3 gesproken wordt over het zaad der vrouw. Dat de kop van de slang zou vermozzelen, dan worden wij verondersteld te geloven dat Jezus van Nazareth dat beloofde zaad der vrouw is. En dat is Hij. Dat is wat God zelf erover zegt. En niet alleen hier in Handelingen 2, maar Petrus betuigt dan ook aan de hand van die schriften die hij citeert, dat de hele Bijbel door zo was aangekondigd. En dat bijvoorbeeld ook in de psalmen gesproken werd over deze Jezus, die letterlijk geboren zou worden, althans voor zover het vlees aangaat, uit het huis van David. Maar die niet alleen de zoon van David zou zijn, maar die veel hoger, namelijk de zoon van God zou zijn. In overeenstemming bijvoorbeeld met wat bijvoorbeeld in 2 Samuel 7 was aangekondigd, waarin God zegt tot David dat iemand uit zijn lijf voor altijd op de troon zou zitten en onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Hij zou dus de zoon van David zijn, maar God zegt er meteen bij, en hij zal mij ten zoon zijn, en ik zal hem tot vader zijn. En de gedachte is dus dat als ooit de Messias zou verschijnen, ook vanuit het Oude Testament gezien, zou hij zijn, niet alleen naar de mensen, naar de wet, de zoon, een zoon van David in het algemeen, maar hij zou ook de zoon, een erfgenaam zijn van God in de hemel. En dat is wat wij verondersteld worden te geloven. Dat is de Bijbelse boodschap omtrent Jezus van Nazareth. Dat hij niet verwekt is door een mens, maar verwekt is door God zelf. Om Gods werk te doen, om te doen al het werk dat God nodig had om de zonde der wereld weg te doen en een nieuwe rechtvaardige schepping tot stand te brengen. Dat dienen wij te geloven. En een van de dingen die daar meteen bij horen is dan ook daadwerkelijk niet dat wij hard aan het werk gaan om te doen wat nog aan het werk van God ontbreekt, maar dat wij ons inderdaad richten tot de Heer en zijn naam aanroepen, opdat wij daardoor zouden zalig worden. Omdat we dus zouden geloven in hem die zondaren rechtvaardigt. Het was Luther die nog steeds wereldberoemd is met de uitspraak dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. En zo is het ook. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. En anders niks. En als wij geloven, dat wil zeggen als wij deze Jezus van Nazareth aanvaarden als de door God gezonde Messias, wat hij uiteraard is, dan betekent dat dat wij door dat geloof en door het aanroepen van die naam inderdaad gerechtvaardigd worden voor God. En als we dat daadwerkelijk geloven, dan zullen we tegelijkertijd ophouden te proberen door onze eigen werk of door onze eigen levenswandel iets toe te voegen aan het volmaakte werk wat God volbracht heeft in de Heer Jezus Christus. En precies dat laatste maakt deze boodschap voor veel mensen te moeilijk. Ik wil het nog wel eens een keer zeggen. Waar het om gaat is dat God alles gedaan heeft wat noodzakelijk was. Door zijn dienstknecht te zenden. De knecht des Heren. De Heer Jezus Christus. Die inderdaad kwam om Gods wil te doen. Over wie geschreven was in de rol des boeks. Zoals het ook in een van de psalmen staat. En zoals later wordt aangehaald. Wij kunnen er niks aan toedoen of aan afdoen. Wij zouden ook op moeten houden zelfs maar te denken dat God ons dat van ons verwacht. En we zouden zeker die dingen van onszelf niet moeten verwachten. Wat van ons verwacht wordt, is dat we ons overgeven aan het werk wat God volbracht heeft. En dat is precies waar het hier om gaat. Als de apostel in min of meer is uitgesproken, althans voorlopig is uitgesproken, en in vers 36 gezegd heeft, zo weten dan zekerlijk het ganse huis is als dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt, dan lezen wij dat zij die dit hoorden werden verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? Ja, er wordt net door hen gezegd, gij hebt hem gekruist. Gij hebt hem overgegeven in de handen der onrechtvaardigen en zo aan het kruis gehecht. Dat is vers 23. Geen betekent dat de Joden uiteraard de Heer hebben overgedragen aan de Romeinen, die dan als onrechtvaardigen worden beschouwd, omdat ze niet onder de wet leefden. En die hebben hem namens de Joden inderdaad aan het kruis gehecht en gedood. Zou je maar gezegd worden? Dat je de Messias gekruist hebt, gedood hebt. Dat je dan verslagen raakt in het hart. Dat is bijna vanzelfsprekende zaak. En dus zeggen ze, wat zullen wij doen? Ze hadden ook kunnen zeggen, wat hebben wij gedaan? Maar dat was net uitgelegd. En je vraagt je af wat er nog aan te doen is en wat er aan goed te maken is. Nou, door hun niet. God had goed gemaakt wat er goed gemaakt moest worden. Want zij hadden hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt, staat er. Staat er heel laconiek. In vers 23 en 24, waar staat, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En dan vers 24, welke God opgewekt heeft, de smart des doods ontbonden hebbende. Dat wil zeggen, zij hadden hem gedood, maar God had hem opgewekt uit de dood. Nou, daar sta je dan. Wat zullen wij doen? Wat zullen wij doen? Wat zullen wij doen om het koninkrijk te beërven? Weet u nog, meester, wat moet ik doen om het koninkrijk te beërven? Wat had u er zelf van gedacht? Dus iemand die is hier in de zaal, die heeft me dat eens voor voorgehouden. Hè? Wat had u er zelf van gedacht? Geef nou eens een antwoord. Wat dacht je te doen? Dan lig je voor dood aan de weg van Jeruzalem naar Jericho. Hè? En over een paar uur ben je doodgebloed, misschien over een paar minuten. Wat moet je nou doen om alsnog in Jericho te komen? Punt 1. Het antwoord is punt 1. Je moet helemaal niet naar Jericho. Dat is het eerste misverstand. Was even terzijde. Dat maakt nou niet meer belangrijk misschien. Want je komt er zo toch niet. Maar daar had je helemaal niet naartoe gemoeten. Punt 2. Wat had je ervan gedacht? Hè? Wat dacht je te kunnen doen? Nee, daar sprak hij lachend natuurlijk. Wat dacht je te kunnen doen? Als je daarvoor dood ligt, hè? Nee, niks. Dat is goed. Ja, inderdaad, niks. Het enige wat je nog kunt doen, is niks. En dus hulp aanvaarden van degene die voorbij komt. Als die tenminste helpen kan. En de meeste voorbijgangers, hoe godsdienstig ook, kunnen je niet helpen. Is er maar één die je helpen kan. En dat is diezelfde God die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Oftewel, er is er maar één die je helpen kan. Dat is Jezus Christus zelf die de dood heeft overwonnen en die gezeten is aan de rechterhand Gods. Die dan ook inderdaad heet, met een andere naam heb je misschien nooit gehoord, maar dat hoor je nu. Die eigenlijk ook heet Eliezer. Namelijk, mijn God is hulp. Jazeker wel. Die Jezus, wiens God hulp is, die Jezus kan u redden uit de dood. Dat is de enige mogelijkheid. En de vraag is, wat zullen wij dan doen? En het antwoord is, niets. Wat staat er hoor? Heb je niet gelezen? Er staat er. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen, niets. Nee, hij zei, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt. Bekeert u. Keer terug naar de Heer. Dat betekent gewoon dat men alsnog die naam des Heeren zou aanroepen. Zoals het al stond in vers 21. Dat is niet wat doen. Het aanroepen van de naam des Heeren is niet wat doen. Het aanroepen van de naam des Heeren is vragen dat een ander wat doet. Is vragen aan die Heer of hij je redden wil. En dat blijkt ook uit wat er verder staat. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt. Er staat niet in ieder van u dopen zich. Het zou het best hebben kunnen staan, eventueel. De Joden zouden het begrepen hebben. Want dit mag dan een baptiste kerk zijn. Dat herken je meteen aan de doopvont hiervoor in de zaal. Maar een fatsoenlijke synagoge heeft ook zo'n ding hoor. Nee, kun je niet gedoopt worden. Dat kan hier wel. Dat kan daar niet. Daar kun je alleen jezelf dopen. Dan moet je het zelf doen. Er komt niks van terecht overigens. Deze Bijbelse gedachte. Dat is die van de wet waaronder Israël leeft. Doe dit en doe dat. En dan moet je door eigen werken van gerechtigheid zien dat je eigen gerechtigheid opricht. Er komt niks van terecht. Het is ook niet verstandig om het te doen, staat er in Romeinen 10. Hetzelfde Romeinen 10 zegt dat je de naam des Heren moet aanroepen, net als hier in Handelingen 2. Dat je niet jezelf moet dopen, dat je niet zelf je eigen zonde moet afwassen, dat kan namelijk niet. Je kunt het alleen laten doen. En dus staat er, in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Men doet dat niet zelf, men geeft dat over aan een ander die dat doet. En daarom, als iemand gedoopt wordt, wordt hij gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Daar wordt wel eens moeilijk over gedaan, maar de uitdrukking betekent gewoon dat degene die de doop uitvoert, dat doet namens de Heer Jezus. Dat is de normale betekenis van de uitdrukking. Ja. Wat nodig is dat u gedoopt wordt door de Heer Jezus zelf. Maar die heeft zich teruggetrokken uit deze wereld, uit deze zienlijke wereld. En daarom, als een ander dat doet, doet een ander het in zijn naam. Namens hem en in zijn opdracht. En ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonde en gezonde en gaven des Heilige Geestes ontvangen. Dus bekeert u en in ieder van u worden gedoopt. Je kunt ook lezen, bekeert u namelijk in ieder van u worden gedoopt. Want de normale Bijbelse gedachtegang, die we al lang niet meer kennen helaas. Maar de normale Bijbelse gedachtegang is deze. Dat als men inderdaad de naam des Heren aanroept, dan doet men dat eigenlijk bij voorkeur door zich te laten dopen. In ieder geval door zich zo snel mogelijk te laten dopen. Nee, dat komt niet veel later. Dat gaat niet via een kerkenraad. Dat gaat niet via een proeftijd of zo. Zo van weet u het wel echt helemaal zeker. En u weet het misschien zeker, maar wij weten nog niet of het wel kunnen verantwoorden u te dopen. Dat bestaat in de Bijbel allemaal niet. Indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd, is er straks al gelezen. En zo is het ook. Dus onze eigen verantwoordelijkheid om ons te laten dopen. Het is niet de verantwoordelijkheid van de doper. Het is onze verantwoordelijkheid om te gaan tot de Heer, om de naam des Heren aan te roepen, om ons geloof in Hem te belijden en dus om ons te laten lopen. Daarom weigeren wij nooit iemand. Als je zegt te geloven in de Heer Jezus Christus, moeten wij ook dat op zijn woord geloven. En wij dopen hem in de naam van de Heer Jezus Christus. Zo komt men tot geloof. En als men tot geloof komt, dan ontvangt men, dat staat hier ook, vergeving van zonde. Maar dat niet alleen, men ontvangt ook de gave des Heilige Geestes. Die gave namelijk, die ook de discipelen hadden ontvangen, zoals ook op deze dag gebleken is. En daar gaat het om, want de Heilige Geest is uiteindelijk toch niks anders dan dat nieuwe leven wat er is in de opgewekte Christus. Daarom lezen we in de schrift dat hij opgewekt werd door de Geest. Hij ontving de Geest Gods. En daarom leeft hij. En als wij leven voor God, dan komt dat omdat wij zijn Geest, Gods Geest, hebben ontvangen. Als wij wedergeboren gelovigen zijn en dus lid zijn van het lichaam van Christus, komt dat omdat God ons door één Geest tot één lichaam gedoopt heeft. Door die Geest namelijk. Het is dus ook onmogelijk om zonde, om vergeving van zonde te ontvangen zonder dat men de Heilige Geest ontvangt. En andersom uiteraard. Want het is één geheel. Wanneer de zonden worden weggedaan, dan is dat omdat God die oude mens, die zondige mens, niet meer rekent. Omdat hij die acht als gestorven en begraven met de Heer Jezus. En dan is dat omdat wij dan als nieuwe mens gerekend worden één te zijn met de opgewekte, de levende Christus. En als u een gelovige bent, dan ziet God u niet zoals ik u zie, maar dan ziet God u als volmaakt in hem die God zelf uit de dood heeft opgewekt. Dan bent u bekleed met de rechtvaardigheid van Christus. En dat is het wat ook in de doop uiteraard wordt uitgebeeld, want de doop is natuurlijk voor de zondagsschool zou ik zeggen, de doop is een uitbeelding van hoe zonden worden afgewassen, namelijk door het woord en door de geest van God, waar het water dan een beeld van is. Maar meer gedetailleerd is het eigenlijk zo dat die doop dan ook een uitbeelding is van dood en begrafenis. En vervolgens, en dat is uiteraard veel belangrijker, opstanding. Men gaat het water door. Is een uitbeelding van dood en opstanding. Zoals eens Israël door de Schelfzee ging. Is een beeld van dood en opstanding. Maar liet het leven van Egypte en daarmee ook gelukkig de slavernij van Egypte achter zich. En men passeerde de wateren, iets wat onmogelijk was, naar de mens gesproken. Maar het gebeurde wel. Want Mozes als type van Christus strekte zijn staf uit over de wateren. En daar ging Mozes door het water heen. Waarbij de staf trouwens zelf een uitbeelding is van opstanding. En Mozes trok door de wateren en het hele volk achter hem aan. Enzovoorts. En toen men aan de andere kant gekomen was, vierde men feest en keek om hoe de vijand vernietigd werd of was. Ja. En toen een paar dagen later men in de woestijn niks te eten had, omdat men nou eenmaal geen verbinding had meer met Egypte, gaf de Heer het brood uit de hemel als uitbeelding van het leven. En toen weer een paar dagen later de schoonvader van Mozes bij hem kwam, toen Jethro verscheen bij Mozes, toen prees hij de naam van God, de naam des Heeren, omdat hij hen uitredding gegeven had door de Schelfzee. En het verhaal eindigt met dat ze samen nederzaten en brood aten. Het valt helemaal niet op, maar het is hetzelfde verhaal. En hierin neem ik maar een hele grote sprong ineens hoor, want er staan een heleboel verhalen ondertussen. Maar hier in Handelingen 2 wordt gesproken over de dood en opstanding van Christus. En meteen staat er, en ze bleven volharden in de leer der apostelen. Dat is deze leer, dat er leven is in de opgewekte Christus. En in de gemeenschap en de breking des broods en de gebeden. Het is altijd hetzelfde verhaal. En als bij nog een andere gelegenheid later iemand uit het raam valt, van drie hoog naar beneden, dat weet u waarschijnlijk, en dan toch weer opstaat en leven ontvangt en weer naar drie hoog gebracht wordt, en er dus overwinning is op de dood, ook een beeld van dood en opstanding gewoon, dan staat er precies dat toen ze weer bij elkaar waren boven, met de inmiddels weer levende jongeman, aten ze brood, aten de maaltijd, en zo is het. Het is een geweldig voorrecht dat we hier vanmiddag bij elkaar mogen zijn. Niet alleen getuigen mogen zijn met de toepassing van de doop, maar bovendien meteen mag ik aan de andere kant van me kijken. Naar links heb ik dan de dood naast mij en rechts naast mij, ja, naast mij is het klopt precies, en rechts naast mij staat de tafel die een uitbeelding is van leven, de maaltijd. Brood en wijn. Het beeld van het leven wat er is in de opgewekte Christus. Wel, dat is de eenvoudige leer der apostelen, waarin ook wij volharden. Het is moeilijk genoeg om daarin te volharden, dat zegt het woord ook. Maar wij volharden bij een leer die zegt dat ieder die de naam des Heren aanroept zalig zal worden. Dat er verder niks geen voorwaarden aan verbonden zijn. Dat ieder die de naam des Heren in geloof aanroept behouden wordt. Ongeacht wie hij is, ongeacht het milieu waaruit hij komt. En zo heeft er niks mee te maken. Eén ding is nodig. Dat men inderdaad dat woord wat God gesproken heeft omtrent zijn zoon. En omtrent de weg tot rechtvaardigheid. Dat men dat woord aanvaardt. En waar men dat doet, ontvangt men van die God leven. Want wij hebben een God die leven is en leven geeft. En geef mij de gelegenheid geeft om je ook deze middag voor te houden dat nog steeds de Bijbelse gedachte waar is. Dat als men... Hè? Of deze morgen. Ja, ik ben niet gewend morgens te spreken, dat merkt u. Maar het is een goede gelegenheid, hoor, 's morgens vroeg. Om daar bij de opstaan weer stil te staan. Hè? Maar de gelegenheid geeft om je dus deze morgen ook te confronteren nog steeds met diezelfde Bijbelse waarheid die zegt dat als men de naam des Heren aanroept, als men tot geloof komt, dat men dat eigenlijk doet door zich te laten dopen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb geen spijt van dat ik zo vroeg mijn hartje aan de Heer Jezus gegeven heb. Inderdaad, ja, dat had met de zondenschool te maken, bekend langzamerhand. Maar het zou toch nog mooier gekund hebben, namelijk door te komen tot aanvaarding, bewust van de Heer Jezus Christus en dan meteen dat te doen. Niet door een hand op te steken, niet door een dankgebed uit te spreken of zo, maar door zich meteen te laten dopen. Want dat is de Bijbelse manier. En dat zeg ik, voor de meesten van u is dat niet aan de orde nu, deze morgen denk ik. Maar het zou kunnen zijn dat u deze morgen ook zegt, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En het antwoord is dan nog steeds, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Als u dat wilt doen, dan roep ik u op om nu samen met mij en met de drie doopkandidaten die zich hebben opgegeven om naar achteren te gaan, om zich te verkleden en gereed te maken voor de doop. En terwijl we dat doen, wil ik het verdere van deze bijeenkomst eerst in de handen leggen weer van broeder Klaas Boersma.
Dan wil ik graag de dienst weer verder overgeven aan broeder Rap. Daar wisselen ze nu en dan maar eens wat, hè? Ja, dankjewel.
In Handelingen 2 lazen wij eerst over de dood en opstanding en hemelvaart van Christus, waarna gezegd werd in vers 42, ze waren volhardende in de leer der apostelen, dat is deze leer uiteraard, en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Want als de overwinning tot stand gebracht is, dan blijft daarna reden over tot de maaltijd en meer speciaal het vieren van het feest. Dat is ook wat we lezen in 1 Korinthe 5, waar staat in vers 7. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. En zo verder naar 1 Korinthe 10, waar staat in vers 16, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. En vandaar zou ik weer moeten lezen Handelingen 2, want daar staat immers het leven volharden in de gemeenschap en het breken van het brood. En bij nader inzien blijkt het zo te zijn dat het breken van het brood en daarmee het uitdelen en eten van het brood een uitdrukking is van de gemeenschap die wij als gelovigen met elkaar hebben. De gedachte is namelijk dat als wij deel hebben gekregen aan het leven van de opgewekte Christus, dan hebben we dat samen, dan hebben we dat gemeenschappelijk en daarom zijn we met elkaar verbonden. Al die mensen die je hier om je heen in de wereld tegenkomt, die komen zo maar eens voorbij. Die ziet u langskomen, die groet u, misschien niet, maar die groet u, zegt hoi, en dat gaat voorbij. En op een gegeven moment komt u misschien tot de ontdekking, hé, je kan die mensen niet meer tegen. Nee, die zijn uit uw leven verdwenen, zijn verhuisd of weet je veel wat. Dat is allemaal tijdelijk. Maar wij als gelovigen onder elkaar, wij komen elkaar tegen, steeds opnieuw. Wij groeten elkaar misschien ook niet, maar dat maakt ook niet zoveel uit. In elk geval is het zo dat wij als gelovigen met elkaar hetzelfde leven, hetzelfde burgerschap hebben ontvangen, namelijk dat van de hemel. En we zullen het tot in lengte van jaren, de hele eeuwigheid aan toe dus, zullen wij het met elkaar moeten doen. Nee, mogen doen, vooruit dan. Moeten doen, denk ik altijd, maar het ligt aan mij. He? Maar mogen doen, laten we het als een voorrecht beschouwen, zo is het in elk geval. He? Maar de gedachte is maar dat wij met elkaar verbonden zijn. Omdat wij, en we drukken dat uit aan de tafel. We hebben namelijk deel aan hetzelfde brood, staat er in de schrift. En wij drinken van dezelfde wijn. En hebben daardoor deel aan hetzelfde leven, want voedsel is nou eenmaal leven. We hebben deel aan hetzelfde leven, namelijk het leven van de opgewekte Christus. Hetzelfde eeuwige leven wat ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, is hetzelfde eeuwige leven wat ons aan elkaar verbindt. En dat is waarvan wij uitdrukking geven, waaraan wij uitdrukking geven, wanneer we inderdaad deelnemen aan deze rituele maaltijd. Want het is natuurlijk een symbolische aangelegenheid. We zullen er niet echt van verzadigd raken, dat is ook niet de bedoeling, staat er. Maar het is wel de bedoeling dat we door een symbool gelijkend op dat van de doop uitdrukking geven aan onze verbondenheid met de Heer Jezus Christus. En daarmee uitdrukking geven aan onze verbondenheid ook daadwerkelijk met elkaar. En het is een geweldig voorrecht dat we dat mogen doen. Dat bij alles wat we in de wereld kennen, dat wij daarnaast kennen deze maaltijd die niet dient tot verzadiging van het vlees. Uitdrukkelijk niet. He? Staat ook uitdrukkelijk in de schrift. Als je eten wil, moet je dat van tevoren maar thuis doen. Maar het is een uitdrukking van het leven en de gemeenschap die we met elkaar hebben in Christus. En ik moet u zeggen dat ik het persoonlijk ook als een geweldig voorrecht ervaar te mogen weten dat bij alle omstandigheden die wij nou eenmaal in de wereld kennen, die ik natuurlijk ook ken, dat bij al die omstandigheden wij toch mogen weten dat we verbonden zijn met zoveel andere gelovigen die eenzelfde geloof en daarom eenzelfde heiland en verlosser hebben als wij zelf, met wie wij verbonden zijn en blijven en met wie wij ook hemelsburgerschap hebben ontvangen. Het is die uitredding die de Heer ons gegeven heeft, het enige zichtbare wat wij ervan hebben tot nog toe in onze tegenwoordige bedeling, is aan de ene kant, de linkerkant nog steeds voor mij, de doop als uitbeelding van dood en opstanding, maar daarna aan mijn rechterkant deze maaltijd die uitdrukking geeft aan het feest waartoe de gelovige genoot is en waar hij delen heeft. De maaltijd, het leven waaraan hij deel heeft gekregen in de opgewekte Christus. Zullen we daarvoor danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen als die God die hulpen geeft. En dat we het met zoveel die ons als gelovigen zijn voorgegaan mogen uitroepen dat het heil des Heren is. Wij danken u, Vader, dat zeeën droog worden voor hen die het heil des Heren wachten. En we danken u daarom dat u ons door deze zee heen geholpen hebt. Dat u ons de overwinning hebt gegeven in Christus Jezus, in wie wij meer dan overwinnaar geworden zijn. We danken u dat wij van sterfelijke zondaren geworden zijn tot kinderen Gods. En daarmee erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Wij danken u, Vader, dat u ons verlost hebt uit deze slavernij van zonde en wet. En dat u ons door de zee heen hebt uitgeleid naar die woestijn waarin u ons het manna geeft uit de hemel, het brood dat van de hemel nederdaalt. Waarin u ons het water geeft uit de rots. Waarin u in al onze behoeften voorziet, Vader. En we danken u dat we mogen weten dat we ook nog een toekomst hebben bij u. Een toekomst van dat beloofde land. Dat we eens ook daadwerkelijk zullen aanschouwen. Wij danken u dat voor het voorrecht dat we over alle vergankelijke omstandigheden van dit leven heen mogen uitzien naar onze overste leidsman en volleinde des geloofs, die voor de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht, maar als de verheerlijkte gezeten is aan uw rechterhand. Daarom danken u, Vader, dat we deze teken ook in ons midden mogen hebben en dat we nog steeds mogen beleven dat ook anderen komen tot aanvaarding van die heiland die ons zo lief geworden is. En we willen u vragen, Vader, zegent u deze maaltijd aan ons, deze geestelijke maaltijd, opdat uw woord en uw leven gestalte zou krijgen in onze sterfelijke lichamen. Wij danken u, Vader, dat u ons daartoe geroepen hebt en dat u deze dingen wil geven aan een ieder die zich overgeeft aan u en uw genade. Amen.